Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan in het hart van de Bijbel lezen. Psalm 118. Die psalm begint met loof. En het is de laatste psalm van de Hallel. Dat zijn psalm 113 tot en met 118... die door de Joden gezongen worden tijdens de sedermaaltijd, tijdens de maaltijd van Pesach. En de Heer Jezus, hij heeft deze psalmen dus ook gezongen voordat hij ging lijden en sterven, voordat hij naar Gethsemane ging. En deze psalm was dan natuurlijk de laatste in dat rijtje. Het is ontzettend belangrijk om de Heer te loven en te prijzen. We gaan eerst Psalm 118 lezen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen, dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen, dan op edelen te vertrouwen. Alle heidenvolken hadden mij omringd. In de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. In de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgedoofd als een doornenvuur. In de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. De rechterhand van de Heer is hoog verheven. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heer heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Wat een prachtige psalm. Een psalm waar de naam Heere 28 keer wordt genoemd. Het zijn 29 versen. 28 keer lezen we de naam van de Heere. Die staat centraal in deze psalm. En als je dan bedenkt dat de Heer Jezus deze psalm gezongen heeft voordat hij ging lijden en sterven, net voordat hij naar Gethsemane ging, want als je de evangelie leest, dan staat er, en nadat ze de lofzang gezongen hebben, hadden vertrokken zij. En dat is dan heel bijzonder, dat bij hem natuurlijk uiteindelijk, ja, daar stond de Vader centraal. En we hebben natuurlijk vanmorgen al heel wat gezongen, maar wat is het belangrijk om ook in ons leven te belijden dat de Heere centraal staat. Dat Hij degene is om wie het gaat. Dat hij de centrale persoon is in ons hart, in ons leven. Dat het om hem draait. En niet om onszelf. We leven natuurlijk in een tijd waarin het egoïsme steeds meer zichtbaar wordt. En van nature zijn we allemaal egoïsten. Dat is gebeurd sinds de zondeval dat de mens een egoïst geworden is. Toen Adam en Eva kozen voor dat wat de duivel aanbood. Maar het geweldige is dat als wij uiteindelijk tot geloof in de Heer Jezus komen, dat wij dan veranderd worden. En dat het dan inderdaad om de Heere gaat. En dat moet dan ook in de praktijk van ons leven tot uitdrukking komen. Het is een hele mooie psalm en ook een hele belangrijke psalm. In die zin dat in deze psalm de middelste tekst uit de Bijbel staat. Psalm 118, vers 8. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Dat is de middelste tekst in de Bijbel. Ik heb het niet nageteld, ik heb het ergens gelezen. Want het is natuurlijk een hele klus om dat allemaal na te tellen. Maar in ieder geval, het is wel de kern van de Bijbel. Het is de kern van de boodschap van God. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen, staat er eigenlijk letterlijk. Wat geweldig dat er een toevlucht is, dat er een plek is waar je naartoe kunt vluchten. En natuurlijk zijn er vandaag in onze wereld heel wat mensen op de vlucht. We hebben er in Nederland ook heel veel mee te maken, dat geeft hele grote problemen ook. Maar uiteindelijk zijn er wereldwijd heel veel mensen op de vlucht. Maar ook geestelijk gezien zijn er mensen op de vlucht. Mensen zoeken een toevluchtsoord, zoeken een plek waar ze veilig zijn. En uiteindelijk is dat alleen te vinden bij de Heer Jezus. Bij God, de God van de Bijbel. En wat is het geweldig, ook als je zelf in moeilijkheden zit, als het tegen zit in je leven, als je met ziekte te maken hebt, met tegenslagen, met moeite, met verdriet. Wat is dan geweldig dat je dan mag weten dat er iemand is waar je terecht kunt. Waar je met al datgene wat je bezighoudt naartoe kunt vluchten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. En we leven in een tijd dat er natuurlijk heel wat met dat vertrouwen aan de hand is. Dat er ook heel veel wantrouwen is ten aanzien van allerlei instanties. Maar ook ten aanzien van de mensen tot elkaar. En als je niet uitkijkt, dan word je daar heel makkelijk in meegesleept. Door allerlei verhalen die de ronde doen. Maar wat is het belangrijk dat wij als mensen in het leven staan die ervan uitgaan dat een ander te vertrouwen is. Vertrouwen, daar is ook de Bijbel op gebaseerd natuurlijk. God is te vertrouwen. Hij is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij is degene die inderdaad zich houdt aan zijn woord. En daar kan je van op aan. God is degene die te vertrouwen is. En als wij de Heer Jezus toebehoren, dan behoort dat ook in ons leven tot uitdrukking te komen. Dat wij ook de mensen om ons heen vertrouwen. Ik denk dat het belangrijk is om te vertrouwen totdat ook echt daadwerkelijk het tegendeel blijkt. Dat je iemand niet meer kunt vertrouwen. We moeten er van uitgaan in principe dat ieder mens te vertrouwen is. Want anders wordt dat natuurlijk wel heel moeilijk in de samenleving om met elkaar om te gaan. Dat is ook binnen de gemeente natuurlijk, maar ook in de samenleving. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Dat het heel moeilijk is dat mensen als bepaalde groepen of met bepaalde meningen tegenover elkaar staan. En in die zin elkaar niet meer vertrouwen. Wat is het belangrijk om inderdaad op de Heere te vertrouwen en vervolgens ook mensen om ons heen te vertrouwen. En natuurlijk, je kunt ook op mensen vertrouwen. Maar dat is natuurlijk toch maar beperkt. Want mensen stellen vaak teleur. Ik heb ook in mijn leven best wel mensen moeten teleurstellen. Maar God is degene die te vertrouwen is. Die psalm begint met dat geweldige credo van Israël, zou je kunnen zeggen. Laat Israël toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De goede tierenheid voor God is voor eeuwig. Dat vind je iedere keer opnieuw als een belijdenis door het Oude Testament heen van het volk Israël. En dat woordje goede tierenheid is een beetje een moeilijk woord misschien voor ons vandaag. Wat betekent dat nou eigenlijk? Leraar bij mij op de Bijbelschool zei toen, ja, God tiert van goedheid. Maar ik denk niet dat dat helemaal correct is. Het is wel, zit wel goed uit in. Maar ik vind voor mezelf dat je in de geschiedenis van Genesis 19... dat je daar een mooie verklaring vindt. Daar is het Lot die door twee boden van God uit Sodom wordt geleid. En dan zegt hij tegen die boden: u hebt uw goede tierenheid en uw genade aan mij bewezen. En de Statenvertaling zegt dan: u hebt uw weldadigheid aan mij bewezen. En ik denk dat weldadigheid een wat duidelijker vertaling is van dat Hebreeuwse woord gezet. Want daar zit weldoen in. En dat is wat God is. God is een God die wel doet. Die goed doet. En dat is zo geweldig te mogen weten. He, dat God ook vandaag zijn zon heeft doen opgaan over boze en goede, dat is omdat God goed is. En omdat God goed doet. Omdat God goed is, doet hij goed. Dat is zijn karakter. Dat is zijn wezen. Vanmorgen lazen wij in onze stille tijd dat uiteindelijk, ja, God is liefde. En God, omdat God liefde is, dan laat hij die liefde zien. Dan heeft hij die liefde uiteindelijk natuurlijk tot in het allergrootste bewezen in de gave van zijn zoon. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Geweldige woorden. En dan hebben we ook met elkaar gelezen dat die rechterhand van de Heere drie keer wordt genoemd in vers 15 en 16. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Je leest in de Bijbel nooit over Gods linkerhand, maar altijd over zijn rechterhand. Dat wil niet zeggen dat die linkerhand verkeerd is, maar het is wel in de Bijbel dat rechts beter is dan links. Ja, mijn vrouw is helemaal links en ik ben voor een groot deel links. Ja, niet qua politiek, maar qua linkshandigheid. Maar wat geweldig dat we in ieder geval mogen weten dat dat geen minnetje is, zeg maar. Maar het is wel zo dat in de Bijbel altijd over Gods rechterhand gesproken wordt. En dat is natuurlijk, ja, ik heb er misschien wel eens een keer over gesproken, over de geschiedenis met Benjamin die geboren wordt. Hè, waarvan zijn moeder zegt Benoni. En zijn vader noemt hem Benjamin. Benoni, zoon van mijn smart. En Benjamin, de zoon van de rechterhand. Een geweldig beeld van de Heer Jezus, van de Messias. Uiteindelijk als de opgestane heiland. En de rechterhand met betrekking tot de uittocht uit Egypte lees je ook over de rechterhand of de rechterarm van God. Het is de arm en de hand waarmee God dingen doet. En dat is natuurlijk uiteindelijk een beeld van de Heer Jezus, van de Messias. Want God doet de dingen door de Messias. De Heer Jezus is de uitvoerder van het werk van God. Dan kom ik eigenlijk bij de tekst waar ik het vanmorgen in het bijzonder over wil hebben. En dat is in vers 22 en 23. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De steen die door de bouwlieden verworpen is, die is tot een hoeksteen geworden. Dat is een tekst die je diverse keren in de Bijbel tegenkomt. De tekst over die hoeksteen en over die steen die verworpen is. En het is de Heer Jezus die in drie evangeliën die tekst aanhaalt. Matthäus, Marcus en Lucas, niet in Johannes, maar wel in Matthäus, Marcus en Lucas. Aan het eind van zijn leven op aarde, dan haalt hij die tekst aan en dat doet hij altijd in een bepaald verband. Lees het maar na in de evangeliën, in Matthäus 21, 42 of Marcus 12, vers 10 en Lucas 20, vers 17. Daar vind je dus die tekst en daarvoor, dan spreekt de Heer Jezus een gelijkenis uit. Dan spreekt hij een gelijkenis uit, want hij is in discussie met de fariseeën, met de leiders en de sadduceeën van Israël. Die hebben hem gevraagd: wilt u ons wel eens vertellen, wat is de volmacht? Wie heeft u volmacht gegeven om te doen de dingen die u doet? En dan zegt de Heer Jezus: ik stel u ook een vraag. Was de doop van Johannes, was hij uit de hemel of was hij uit de mensen? Ja, gaan de leiders van onder elkaar het eventjes bespreken. Zeggen: ja, maar als we zeggen uit de hemel, dan zegt hij: waarom heb je hem niet geloofd? En als we zeggen uit de mensen, dan hebben we te maken met het volk. Want uiteindelijk, het volk gelooft dat hij een profeet was. Dan zeggen ze, ja, we weten het niet. Dan zegt de Heer Jezus, dan zeg ik ook niet met welke volmacht ik dit doe. Maar hebben jullie nooit, of nee, dan zegt hij, hij gaat een gelijkenis vertellen. En dan zegt hij, er was een heer en die plantte een wijngaard. En die zette er een muur omheen en die zette er een toren in en hief een perskuip daarin uit. En hij verhuurde die aan landbouwers en zelf ging die buitenslands. Nou, die wijngaard was voor de Joden natuurlijk een heel belangrijk item in Jesaja 5. Daar wordt over de wijngaard gesproken. Mijn geliefde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij bouwde daar een muur omheen. En hij bouwde er een toren in. En hij hief een perskuip daarin uit. En dan in de uitleg in Jesaja 5, daar staat er, ja, daar zijn dan de ranken, dat zijn de inwoners van Jeruzalem. Dat zijn dus in feite de Joden. En die hebben uiteindelijk ook slechte vruchten voortgebracht. Degene die die wijngaard had aangelegd, die verwachtte goede vrucht. Maar ze brachten slechte vruchten voort. Nou, de Heer Jezus gebruikt datzelfde beeld. Alleen, zegt hij dan, als dan de tijd van de vruchten aangebroken is, dan stuurt de Heer van die wijngaard, die stuurt slaven om zijn opbrengst binnen te krijgen. En die slaven worden mishandeld, ze worden geslagen, sommigen worden zelfs gedood. En die Heer blijft iedere keer opnieuw slaven sturen. Toen ik die gelijkenis las, toen dacht ik, oh, wat is die Heer toch ontzettend geduldig geweest. Het was niet zo dat hij na twee slaven zei, nou oké, nu ga ik ingrijpen. Nee, hij stuurde iedere keer opnieuw slaven. En dat is natuurlijk, die wijngaard is een beeld van Israël. En het zijn die bouwlieden, of die landbouwers, zeg maar, de beheerders van die wijngaard, dat zijn de leiders van Israël. En als uiteindelijk dan iedere keer die slaven mishandeld worden en zelfs soms gedood worden, dan zegt de Heer, ik heb als het ware nog één optie. Ik heb een geliefde zoon en die zal ik sturen. Voor hem zullen ze ontzag hebben. En dan komt die zoon en dan zien die landbouwers hem aankomen en zeggen, hé, dat is de erfgenaam. Als we hem doden, laten we hem doden, dan is die wijngaard van ons. En dan werpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. En dan zegt de Heer Jezus, hebt u nooit in de schriften gelezen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is tot een hoeksteen geworden? Dat is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De steen die door de bouwlieders verworpen hebben. Steen in het Hebreeuws is Eben. Begint met een alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, en dan ben. En ben is het Hebreeuwse woord voor zoon. Dus die zoon uit die gelijkenis en die steen, waar de Heer Jezus over spreekt, hebben toch met elkaar te maken. Al gewoon qua taal. Inderdaad, die steen is die zoon. En die alef, dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, die zoon, dat is de allereerste. De belangrijkste. Daar begint het mee. Daar begint het alfabet mee. En daar is alles in feite mee begonnen. Hij is de schepper van alle dingen. En die zoon, die steen, die door de bouwers verworpen is, die is tot een hoeksteen geworden. Dus dat verwerpen van die steen vindt plaats in die gelijkenis, doordat die landbouwers die zoon uiteindelijk buiten de wijngaard gooien, hem verwerpen en dan uiteindelijk daar de Heer Jezus mee aangeeft dat hij verworpen wordt, zal lijden en zal sterven. De steen die de bouwers verworpen hadden wijst dus op zijn lijden en sterven. Had er zelf in het twee evangelieën, in Marcus en Lucas had hij daar al naar verwezen. Hij zegt, de zoon des mensen zal verworpen worden en hij zal gekruisigd worden, enzovoort, enzovoort. De steen die de bouwers verworpen hadden, dat is het lijden en sterven van de Heer Jezus. Die is tot een hoeksteen geworden. Tot een hoeksteen. En dat slaat op de opstanding van de Heer Jezus. De hoeksteen is een hele belangrijke steen in de architectuur. Misschien vandaag wat minder als vroeger, Maar dat is een steen die op de hoek van een fundament ligt. Een haakse steen. En die in feite dan als het richtsnoer is om dat fundament recht neer te leggen. Maar ook om de muren recht omhoog te trekken. Die steen is dus ontzettend belangrijk. En die hoeksteen wordt in de Bijbel een paar keer genoemd. Vanmorgen bad er een broeder over het fundament van de aarde dat gelegd is. Als ik het goed onthouden heb eventjes. Nou, in Job, want in Job staat ook dat God dan zegt, wie heeft de hoeksteen neergelegd? Wie heeft haar hoeksteen neergelegd? Dat moet je natuurlijk niet, denk ik, zien in de zin letterlijk dat er ergens een steen ligt, maar wel dat er een begin is. Een heel belangrijk begin. En dat is de Messias. Want door hem is alles geschapen. Dus die hoeksteen, die vind je dus terug met betrekking tot de opstanding van de Heer Jezus. En als de opgestane heiland is hij de hoeksteen geworden. In de tijd gerekend, in de eerste plaats met betrekking tot de gemeente. In Efeze 2 vers 20, daar zegt apostel Paulus, Efeze 2 vers 20... Dan zegt hij in feite tegen de heidenen die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus. Dus Efeze 2 vers 19 en 20. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostel en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, op wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer, op wie ook u meegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus de Heer Jezus is de hoeksteen van het fundament van de gemeente. Apostelen en profeten maken ook deel uit van dat fundament, maar hij is de hoeksteen. En hij is degene die dus aan de basis van de gemeente ligt, bij zijn opstanding uit de doden. En natuurlijk bij de eerste Pinksterdag, zoals we dat dan noemen, de eerste Pinksterdag. Ja, daar ontstaat in principe de gemeente. Ik persoonlijk geloof dat Handelingen een overgangsfase is van koninkrijk naar gemeente. Maar dat uiteindelijk terugkijkend de Heer inderdaad in Handelingen 2 met die gemeente begonnen is. Lichaam van Christus. Maar de Heer Jezus is ook de hoeksteen van het koninkrijk wat komen gaat. En dat is wat in Jesaja 28 staat en door Petrus later aangehaald wordt. In Jesaja 28. Vers 16. Daarom zo zegt de Heere Heere. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Als je het hele context leest van Jesaja, dan kom ik in ieder geval tot de conclusie dat het toekomst is, met betrekking tot uiteindelijk het koninkrijk dat komen gaat, dat de Heer Jezus gaat oprichten bij zijn wederkomst op aarde. En daarvan is hij de hoeksteen. Hij is ook het begin van het koninkrijk. En Petrus die haalt ook deze woorden aan in de Petrusbrief. Dan vind je natuurlijk ook nog een steen, dat is niet een hoeksteen, maar wel een steen, in de droom die Nebukadnezar zag met dat immense indrukwekkende beeld, wat alle wereldrijken voorstelt die over de Joden hebben geregeerd, de tijden der heidenen. En dat beeld dat staat er dan en dat staat er en toen werd er zonder handen een steen losgemaakt van een berg en die kwam naar beneden denderen en die sloeg dat beeld tegen zijn benen aan en dat viel om en die steen verpulverde dat hele beeld met als laatste het hoofd en die steen werd zelf tot een grote berg die de hele aarde vervulde. En dat is een geweldig beeld van wat in de toekomst gebeuren gaat, dat uiteindelijk de Heer Jezus inderdaad als de steen het koninkrijk opricht, dat de hele aarde vervult. Dat koninkrijk dat begint klein en dat eindigt groot, wereldwijd. Wat een geweldig gebeuren vinden we dus in die steen die door die bouwers verworpen werd en tot een hoeksteen geworden is. De opgestane heiland. En er staat erbij, en dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat lijden van de Heer Jezus, zijn dood, dat was niet een toevallige samenloop van omstandigheden, een dramatische gebeurtenissen, door de mensen bewerkt, ja, wel door de mensen bewerkt, maar God heeft het uiteindelijk zo laten gebeuren. Dat is wat apostelen ook zeggen op de Pinksterdag. Peter zei, ja, jullie hebben dat in onwetendheid gedaan, maar God heeft wel op deze manier vervuld, ik zeg het even met eigen woorden, wat de profeten hebben verteld. En Paulus later in Antiochië, die spreekt daar ook over. Het is God die dat zo heeft bepaald. Dat de Heer Jezus, zijn zoon, naar deze wereld kwam, als mens op deze wereld heeft gewandeld en voor onze zonde stierf op het kruis. En God heeft het Joodse volk uiteindelijk, de leiders in het bijzonder van dat volk moet ik zeggen, die heeft dat allemaal laten doen. En als je daarover nadenkt, dan is het wonderlijk in onze ogen, zegt de psalmdichter. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat woordje wonderlijk is een heel bijzonder woordje, dat kom je voor het eerst tegen in de geschiedenis van Abraham. Abraham en Sarah krijgen bezoek van de Heere zelf. En die kondigt dan aan dat er een zoon geboren wordt. Nou ja, Sarah is al 90 jaar. En Abraham is bijna 100. En Sarah, die heeft er wel een beetje de twijfels over. En die lacht dan. En dan zegt de Heer, zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nou, dat geweldige wonder dat toen later in de moederschoot van Sarah gebeurde. Dat ging boven elk menselijk verstand. Datzelfde woord wordt gebruikt hier met betrekking tot de Zoon, de Heer Jezus Christus, die stierf en opstond uit de doden. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nou, de Heer Jezus, zoals gezegd, heeft deze psalm ook gezongen voordat hij naar de Hof van Gethsemane en uiteindelijk natuurlijk naar Golgotha ging. En dan eindigt die psalm, althans bijna, met dat wat ook in de week voor zijn lijden en sterven gebeurt. Hè? Och Heere, brengt toch heil, och Heere, geeft toch voorspoed. Volgens de Hebreeuwse tekst vind je daar eigenlijk het Hosanna in terug. Wat het volk en degenen die met de Heer Jezus meegingen over de Olijfberg naar Jeruzalem, op Palmzondag zoals wij dat dan noemen, de zondag voor zijn lijden en sterven, werd dat gezongen. En toen werd er ook gezongen, Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. En dan staat er in vers 27, bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Als je daar eens over nadenkt, dat de Heer Jezus dat gezongen heeft, net voordat hij naar Gethsemane ging. Net voordat hij uiteindelijk gebonden werd in de hof van Gethsemane, alsof hij een misdadiger was. En gebonden geleid werd naar de overpriesters, naar de schriftgeleerden, naar de Joodse raad. En uiteindelijk naar Pilatus. En uiteindelijk naar het Golgotha. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Het opmerkelijk is dat in mijn vertaling, als je een herziene statenvertaling hebt, dan staat het woordje offer schuin gedrukt. Dat betekent, dat staat niet in de grondtekst. Er staat, bind het feest met touwen vast aan de horens van het altaar. Natuurlijk, we begrijpen dat het gaat over een offer. Maar bij ieder feest hoorden offers. Sabbat trouwens, dat is ook een feest. Er moest iedere ochtend een offer worden gebracht en iedere avond. Bij elk feest door de Heere opgedragen moest er offers worden gebracht. Dus dat offer was altijd verbonden met een feest. En het geweldige is dat het offer van de Heer Jezus tot een geweldig feest heeft geleid. Dat is voor ons. Wij mogen feest vieren. Paulus zegt in de Korinthebrief, laten wij feest vieren, want ook ons paaslam is geslacht. En laten we feest vieren met ongezuurde broden van genade, van reinheid en waarheid. Wat geweldig, die psalm die zoveel inhoudt. En die eindigt dan met loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid, zijn weldadigheid is voor eeuwig. Het is bijzonder dat deze psalm in mijn vertaling begint met loof en eindigt met loof. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk, breng dank aan de Heere. Engelse vertalingen, allemaal vertalen ze, give thanks to the Lord. Breng dank aan de Heere. Het is bijzonder dat die psalm dan als laatste door de Heere gezongen is. Breng dank. Wees dankbaar. Hij was dankbaar. En hij is degene die ons ook oproept om dankbaar te zijn. We gaan nog danken. Liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen in vrijheid kunnen samenkomen. Er is al diverse keren gebeden voor hen die vrijheid niet hebben. En dat mogen we nogmaals doen. Wilt u ze sterken en bemoedigen, maar wilt u ook de ogen van hun vervolgers openen. We nu danken, Heere, voor uw woord dat we mochten lezen. Dat we dat mochten overdenken. Die prachtige psalm, die door u, Heer Jezus, gezongen werd, net voordat u naar Golgotha ging. Voor uw lijdensweg. Heren, misschien hebben ook wij wel een soort lijdensweg voor ons liggen. Natuurlijk heel anders dan de weg die u gegaan bent. Maar wat is het dan belangrijk om die lijdensweg ook te beginnen met zang, met lofprijzing, met dankzegging. Wilt u ons daar ook de genade voor geven? Dank u wel dat we mogen danken. Dat u dat woord dat we vanmorgen mochten overdenken ook uitwerken wilt in ons hart. Wilt u het gebruiken, Heere, tot opbouw van ons leven. En dat u, Heere Jezus, steeds groter mag worden in ons leven. We leggen het voor u neer. We danken u dat u ons broeders en zusters geeft over het hele rond der aarde. En we bidden voor hen, wilt u ze sterken en bouwen in het allerheiligst geloof. We bidden ook voor uw volk Israël. U kent ook de hele situatie daar ook. Nu Israël 75 jaar bestaat dit jaar, maar er is op bepaalde vlakken niet zoveel vreugde als we zien wat er ook allemaal aan spanningen en verdeeldheid ook in dat land zijn. En we bidden voor onze broeders en zusters die u kennen, dat ze tot een zegen zullen zijn, Heer, voor hun omgeving. En dat u ook de regering wijsheid geeft, Heer, om te handelen wat het beste is voor het volk. We bidden ook voor onze eigen regering en voor het Koninklijk Huis. Wilt u ook hier nog werken en ook in die kringen, degenen die u beleiden, standvastigheid geven. Dank u wel dat we mogen danken dat u alle dingen in uw hand hebt, dat we mogen bidden voor de nood van deze wereld. Wat is er toch ontzettend veel aan de hand op zoveel verschillende vlakken. Maar we danken u dat u het alles onder controle hebt. En dat u werkt aan uw toekomst, aan uw plan met betrekking tot die toekomst. En wat geweldig dat we uit mogen zien, Heer Jezus, naar uw komst. Want als u komt, dan zal het allemaal anders worden. We loven en we prijzen u. Dat u in ieder van ons wilt troosten, sterken en bemoedigen. Degene die in het bijzonder ook alleen zijn komen te staan. Degene die met lichamelijke moeite te maken hebben, met ziekte. Degene die geestelijk problemen ervaren. We bidden voor de jeugd, voor de kinderen. We willen ook met hen zijn, Heer, ook op school. En geef ouders ook wijsheid om ze op te voeden zoals u dat bedoeld hebt. En zo verwachten we het in alles van u. En bidden het in die wonderbare naam van de Heer Jezus. En we bidden, ja, Heere, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen.